Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gepubliceerd op 2 februari 1994, dat was ook het jaar van het gezin. We waren ondertussen aangekomen bij puntje 12 van het eerste deel, verantwoord vaderschap en moederschap. Het wordt nu tijd om in deze brief aan de gezinnen twee nauw met elkaar samenhangende kwesties aan de orde te stellen. De eerste, meer algemene, betreft de beschaving van de liefde. De tweede, meer specifieke, heeft te maken met verantwoord vaderschap en moederschap. We hebben reeds gezegd dat het huwelijk een bijzondere verantwoordelijkheid met zich meebrengt ten aanzien van het gemeenschappelijk welzijn. Eerst van de echtgenoten en dan van het gezin. Dit gemeenschappelijk welzijn komt tot stand door de mens, door de waardigheid van de persoon en door alles wat de mate van die waardigheid weergeeft. Deze werkelijkheid speelt een rol bij de mens in ieder sociaal, economisch en politiek systeem. Op het gebied van het huwelijk en gezin wordt deze verantwoordelijkheid om een aantal verschillende redenen veel eisender. De pastorale constitutie, Gaudium et Spes, spreekt terecht over de bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin. Het concilie ziet deze bevordering als een plicht van zowel de kerk als de staat. Niettemin blijft in iedere cultuur deze plicht allereerst berusten op de personen die, verenigd door het huwelijk, een bepaald gezin vormen. Verantwoord vaderschap en moederschap geven uitdrukking aan een concrete, aangegane verplichting tot het vervullen van deze plicht, die in de wereld van vandaag nieuwe trekken heeft gekregen. Verantwoord vaderschap en moederschap hebben in het bijzonder te maken met het moment van de eenwording in één vlees van een man en een vrouw. Het moment waarop ze ouders kunnen worden. Dit moment is bijzonder waardevol, zowel voor hun eigen wederkerige relatie als voor hun dienst aan het leven. Ze kunnen ouders worden. Vader en moeder, door het leven door te geven aan een nieuw menselijk wezen. De twee dimensies van de huwelijksdaad, de eenwording en de voortplanting, kunnen niet kunstmatig gescheiden worden zonder dat schade wordt toegebracht aan de diepste waarheid van de huwelijksdaad zelf. Dit is de onveranderlijke leer van de kerk en de tekenen van de tijd die we heden ten dage zien. Ze verschaffen ons nieuwe redenen om die leer opnieuw krachtig te verkondigen. Sint Paulus, die zelf zeer veel oog had voor de pastorale noden van zijn tijd, wees duidelijk en met klem op de noodzaak te pas en te onpas aan te dringen. Een verwijzing naar de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 2. En niet ontmoedigd te geraken door het feit dat mensen de gezonde leer niet meer verdragen. Dat horen we een vers later, in vers 3. Deze woorden zijn niet onbekend bij hen die met diep inzicht in de gebeurtenissen van deze tijd van de kerk niet alleen verwachten dat zij de gezonde leer zeker niet opzij zal zetten, maar dat zij deze ook met vernieuwde kracht zal verkondigen. Hierbij zoekt de kerk in de huidige tekenen van de tijd stimulans en inzichten die kunnen leiden tot een dieper begrijpen van haar leer. Sommige van deze inzichten kunnen zelfs ontleend worden aan de wetenschappen die zich uit de vroegere studie van de antropologie hebben ontwikkeld, tot verschillende specialistische wetenschappen, zoals biologie, psychologie, sociologie en hun vertakkingen. In zekere zin draaien al deze wetenschappen om de geneeskunde heen, die zowel een wetenschap als een kunst is, ars medica. In dienst van het leven en de gezondheid van de mens. Maar deze inzichten volgen in de eerste plaats uit de menselijke ervaring, die in al haar complexiteit, in zekere zin, zowel aan de wetenschap voorafgaat als er opvolgt. Door hun eigen ervaring ontdekken de echtgenoten de betekenis van verantwoord vader- en moederschap. Ze leren dat ook van de ervaring van andere echtparen in soortgelijke situaties. En ook, naarmate ze meer openstaan, voor de bevindingen van de verschillende wetenschappen. Men zou kunnen zeggen dat experts in zekere zin leren van echtgenoten, zodat zij op hun beurt beter in staat zullen zijn echtparen te instrueren over de betekenis van verantwoordelijke voortplanting en de wegen waarlangs die te bereiken is. Dit onderwerp is uitvoerig behandeld in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, de encycliek Humanae Vitae, de Propositiones van de Bisschoppensynode van 1980, de Apostolische Exhortatio Familiaris Consortio en andere verklaringen zoals de Instructie Donum Vitae van de Congregatie voor de Geloofsleer. De kerk leert niet enkel de morele waarheid omtrent verantwoord vader- en moederschap, maar zij beschermt ook mensen tegen de dwalende zienswijzen en tendensen die thans wijd verbreid zijn. Waarom blijft de kerk dit doen? Is zij zich niet bewust van de problemen die worden opgeworpen door hen die haar aanraden concessies op dit gebied te doen? En die zelfs proberen haar te overtuigen door middel van onbehoorlijke druk en zelfs dreigementen. Het leergezag van de kerk krijgt vaak het verwijt te horen dat de kerk niet meer bij de tijd is, achterloopt, niet open staat voor datgene wat de geest van de moderne tijd beweegt en een koers en actie bevordert die schadelijk is voor de mensheid en als het erop aankomt ook voor de kerk zelf. Door koppig aan haar eigen stellingen vast te houden, zal de kerk, zo zegt men, uiteindelijk haar populariteit verliezen en steeds meer gelovigen zullen haar de rug toekeren. Maar hoe kan men volhouden dat de kerk, in het bijzonder het college van bisschoppen in eenheid met de paus, ongevoelig is voor zulke ernstige en dringende problemen? Het waren juist deze uiterst belangrijke problemen die er paus Paulus VI ertoe brachten de encycliek Humanae Vitae uit te brengen. de grondslagen van de leer van de kerk aangaande verantwoord vaderschap en moederschap zijn uitzonderlijk breed en veilig. Het concilie laat dit bovenal zien in de leer over de mens. Als er gesteld wordt dat de mens op aarde het enige schepsel is dat om zichzelf door God is gewild, en dat hij zichzelf alleen volledig kan vinden in de oprechte gave van zichzelf. Dit is zo omdat hij geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis, en verlost door de enige Zoon van de Vader, die mens werd voor ons en voor ons heil. In het volle bewustzijn van het vraagstuk van de mens en zijn roeping, stelt het Tweede Vaticaans Concilie dat de echtelijke eenwording, het Bijbelse una caro, enkel begrepen en ten volle verklaard kan worden met een beroep op de waarden van de persoon en van gave. Iedere man en iedere vrouw verwerkelijkt zich volledig door oprechte zelfgave. Voor echtgenoten vormt het moment van de echtelijke eenwording een zeer bijzondere uitdrukking hiervan. Dan worden man en vrouw in de waarheid van hun mannelijkheid en vrouwelijkheid een wederzijds geschenk voor elkaar. Het hele huwelijksleven is een gave, maar dit wordt het duidelijkst als de echtgenoten zich aan elkaar wegschenkend in liefde, in hun omhelzing één vlees worden. Naar het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 24. Zij beleven dan een ogenblik van speciale verantwoordelijkheid, die mede voortvloeit uit de mogelijkheid tot voortplanting, verbonden aan de huwelijksdaad. Op dat moment kunnen de echtgenoten vader en moeder worden, de aanzet geven tot het ontstaan van een nieuw menselijk wezen dat zich dan in de schoot van de vrouw zal gaan ontwikkelen. Als de vrouw tot de ontdekking komt dat ze moeder is geworden, hoort haar man, met wie ze in één vlees verenigd is geweest, dit als ze hem vertelt dat hij vader is geworden. Beiden zijn verantwoordelijk voor hun mogelijk en daarna werkelijk vader- en moederschap. De man mag niet net doen alsof hij van niets weet en weigeren het gevolg te aanvaarden van een beslissing die hij ook zelf mee heeft genomen. Hij kan zich niet verstoppen achter uitlatingen als ik weet van niets, ik wou het niet, jij hebt dit gewild. Iedere huwelijksdaad betreft de verantwoordelijkheid van de man en van de vrouw, een mogelijkheid tot verantwoordelijkheid die werkelijkheid wordt als de omstandigheden dat uitwijzen. En dit geldt speciaal voor de man. Ofschoon ook hij betrokken is bij het begin van het voortplantingsproces, blijft hij verder biologisch op een afstand. In de vrouw zet het proces zich verder. Hoe kan een man weigeren verantwoordelijkheid te dragen? De man en de vrouw moeten samen voor zichzelf, voor elkaar en voor anderen de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het nieuwe leven dat ze hebben doen ontstaan. Deze conclusie wordt gedeeld door de menselijke wetenschappen zelf. Er is echter diepgaandere studie nodig om de betekenis te ontleden van de huwelijksdaad in het licht van de waarden van de persoon en de gave, zoals eerder genoemd. En dat heeft de kerk voortdurend in haar leer gedaan en op heel bijzondere wijze op het Tweede Vaticaans Concilie. In de huwelijksdaad worden man en vrouw geroepen op een verantwoorde wijze de wederzijdse zelfgave te bevestigen die ze in het huwelijksverbond aan elkaar hebben gedaan. De logica van de totale zelfgave aan de ander sluit een mogelijk openstaan voor de voortplanting in. Op deze wijze wordt het huwelijk tot nog grotere vervulling geroepen als gezin. De wederzijdse zelfgave van man en vrouw heeft zeker niet uitsluitend het verwekken van kinderen tot doel, maar is in zichzelf een wederkerige gemeenschap van liefde en leven. De intieme waarheid van deze gave moet altijd veiliggesteld worden. Intiem is hier niet synoniem met subjectief. Integendeel, wezenlijk betekent het in overeenstemming met de objectieve waarheid van de man en de vrouw die zichzelf wegschenken. De persoon kan nooit gezien worden als middel tot een doel, zeker niet als genotsmiddel. De persoon is zonder meer het doel van iedere daad, en dat moet hij ook zijn. Alleen dan komt de daad overeen met de echte waardigheid van de persoon. Ter afsluiting van onze beschouwingen over dit belangrijke en gevoelige onderwerp, wil ik in het bijzonder u, dierbare echtparen, speciaal bemoedigen, en ook allen die u helpen bij het verstaan en in praktijk brengen van de leer van de kerk met betrekking tot huwelijk en verantwoord moeder- en vaderschap. Ik denk in het bijzonder aan priesters en aan de vele geleerden, theologen, filosofen, schrijvers en journalisten die zich hebben verzet tegen de machtige trend van extreme culturele aanpassing en die moedig bereid zijn tegen de stroom op te roeien. Deze bemoediging richt zich ook tot een groeiend aantal experts, artsen en opvoeders, die echte lekenapostelen zijn, voor wie de bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin een belangrijke taak in hun leven is geworden. Namens de kerk breng ik dank aan allen. Wat zouden priesters, bisschoppen en zelfs de opvolger van Petrus kunnen bereiken zonder u? Vanaf de eerste jaren van mijn priesterschap ben ik daar steeds meer van overtuigd geraakt. Vanaf het moment dat ik in de biechtstoel zat om mee te leven met de zorgen, de angsten en de hoop van veel gehuwde paren. Ik kwam in aanraking met moeilijke gevallen van opstandigheid en weigering, maar tegelijkertijd met zoveel bewonderenswaardig, verantwoordelijke en edelmoedige mensen. Bij het schrijven van deze brief denk ik aan al die gehuwde paren en ik omhels hen met mijn genegenheid en mijn gebed. De twee beschavingen. Dierbare gezinnen, de kwestie van verantwoord vaderschap en moederschap vormt een integraal deel van de beschaving van de liefde, waar ik nu met u over wil spreken. Uit wat reeds gezegd werd, is duidelijk geworden dat het gezin de grondslag vormt voor wat paus Paulus VI de beschaving van de liefde heeft genoemd. Een uitdrukking die deel is gaan uitmaken van de leer van de kerk en inmiddels bekend geworden is. Het is tegenwoordig moeilijk zich een uitspraak door de kerk of over de kerk voor te stellen waarin niet gesproken wordt over de beschaving van de liefde. De zinsnede is verbonden met de traditie van de huiskerk in het jonge christendom, maar heeft een bijzondere betekenis voor de tegenwoordige tijd. In plaats van beschaving zeggen we ook wel civilisatie, wat etymologisch is afgeleid van het Latijnse civis, burger, hetgeen de burgerlijke en politieke dimensie van het leven van ieder individu beklemtoont. Maar de diepste betekenis van het woord civilisatie, beschaving, is niet slechts politiek, maar heeft te maken met de menselijke cultuur. Beschaving behoort bij de menselijke geschiedenis, omdat ze beantwoordt aan de geestelijke en morele noden van de mens. De mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, heeft de wereld ontvangen uit de handen van de Schepper, tegelijk met de opdracht haar naar zijn eigen beeld en gelijkenis te vormen. De vervulling van deze opdracht leidt tot beschaving, wat uiteindelijk niets anders is dan de vermenselijking van de wereld. In zekere zin betekent beschaving hetzelfde als cultuur. En zo zou men ook kunnen spreken van de cultuur van de liefde, ofschoon het de voorkeur verdient de inmiddels ingeburgerde uitdrukking aan te houden. De beschaving van de liefde, in de gangbare betekenis, wordt geïnspireerd door de woorden van de Conciliaire Constitutie Gaudium et Spes. Christus maakt de mens voor zichzelf duidelijk en geeft hem inzicht in zijn zeer hoge roeping. En zo kunnen we zeggen dat de beschaving van de liefde haar oorsprong vindt in de openbaring van God die liefde is, zoals Johannes schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 4, versen 8 en 16. Ze is treffend beschreven door Paulus in de hymne van de liefde, in zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 13, versen 1 tot 13. En deze beschaving is nauw verbonden met de liefde die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. We horen het in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 5, vers 5. En ze groeit als resultaat van voortdurende cultivering, zoals de evangelische allegorie van de wijnstok en de ranken zo duidelijk beschrijft. In het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, versen 1 tot 2. Ik ben de ware wijnstok, en mijn vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij, die geen vrucht draagt, snijdt hij af. En elke rank die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. In het licht van deze en andere teksten uit het Nieuwe Testament is het mogelijk te begrijpen wat er bedoeld wordt met de beschaving van de liefde en waarom het gezin een organische band heeft met deze beschaving. Als het gezin de eerste weg van de kerk is, moet er eveneens gezegd worden dat de beschaving van de liefde ook de weg is van de kerk, die door de wereld trekt en de gezinnen hiertoe oproept. Ze roept ook andere sociale, nationale en internationale instellingen op, omwille van de gezinnen en door de gezinnen. Het gezin hangt in feite om meerdere redenen af van de beschaving van de liefde en vindt daarin zijn bestaansreden als gezin. En tegelijkertijd is het gezin de kern en het hart van de beschaving van de liefde. Toch is er geen ware liefde zonder het besef dat God liefde is en dat de mens het enige schepsel op aarde is dat om zichzelf door God in het bestaan geroepen is. De mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, kan zichzelf niet volledig vinden tenzij door oprechte zelfgave. Zonder dit begrip van de mens, van de persoon en van de gemeenschap van personen in het gezin, kan er geen beschaving van de liefde bestaan. Eveneens is het zonder de beschaving van de liefde onmogelijk zo'n begrip van de persoon en van de gemeenschap van personen te hebben. Het gezin is de fundamentele cel van de samenleving. Maar Christus, de wijnstok waardoor de ranken gevoed worden, is onmisbaar, opdat deze cel niet ten prooi valt aan een soort culturele ontworteling, die zowel van binnenuit als van buitenaf kan komen. Want, ofschoon er inderdaad enerzijds een beschaving van de liefde is, blijft anderzijds de mogelijkheid van een verwoestende anti-beschaving bestaan, zoals zoveel huidige trends en situaties bevestigen. Wie kan ontkennen dat onze eeuw gekenmerkt wordt door een grote crisis, die zich bovenal manifesteert als een diepe waarheidscrisis? Een waarheidscrisis betekent in de eerste plaats een crisis van begrippen. Brengen woorden als liefde, vrijheid, oprechte gave en zelfs persoon en rechten van de persoon werkelijk hun wezenlijke betekenis over? Daarom is de encycliek over de luister van de waarheid Veritatis Splendor zo betekenisvol en belangrijk voor de kerk en voor de wereld gebleken, in het bijzonder in het Westen. Alleen als de waarheid omtrent vrijheid en de gemeenschap van personen in het huwelijk en in het gezin haar luister herwint, zal de opbouw van de beschaving van de liefde werkelijk beginnen en zal het mogelijk zijn concreet te spreken, zoals het concilie gedaan heeft, over de bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin. Waarom is de luister van de waarheid zo belangrijk? Op de eerste plaats bij wijze van contrast. De ontwikkeling van de moderne beschaving hangt samen met een wetenschappelijke en technologische vooruitgang, die vaak op eenzijdige wijze wordt bereikt en zo puur positivistisch lijkt te zijn. Positivisme loopt, zoals bekend, in theorie uit op agnosticisme en in de praktijk en de ethiek op utilitarisme. In onze eigen tijd herhaalt de geschiedenis zich in zekere zin. Utilitarisme leidt tot een cultuur van productie en gebruik, een cultuur van dingen en niet van personen. Een cultuur waarin personen worden gebruikt, zoals dingen gebruikt worden. In de context van een gebruikscultuur kan de vrouw een object worden voor de man. Kinderen, ongewenste lastposten voor de ouders. Het gezin, een instelling die de vrijheid van de leden in de weg staat. Om ervan overtuigd te raken dat dit gebeurt, behoeft men slechts te kijken naar sommige programma's voor seksuele opvoeding die op scholen zijn ingevoerd. Dikwijls, ondanks het feit dat veel ouders het er niet mee eens zijn en zelfs protesteren. Of denkt u eens aan de pro-abortus-mentaliteit, die zich tevergeefs tracht te verbergen achter het zogenaamde recht om te kiezen, pro-choice, pro-keuze, van de beide echtgenoten en in het bijzonder van de vrouw. Dit zijn slechts twee voorbeelden. Er zouden er veel meer genoemd kunnen worden. Het is evident dat in dit soort culturele situatie het gezin wel bedreigd moet voelen, omdat de grondslagen zelf ervan in gevaar zijn. Alles wat in strijd is met de beschaving van de liefde, is strijdig met de volle waarheid omtrent de mens en vormt een bedreiging voor hem. Dit staat hem niet toe zichzelf te vinden en zich veilig te voelen als huwelijkspartner, als ouder of als kind. Zogenaamde veilige seks, aan de man gebracht door de technologische cultuur, is in feite, gezien het totale pakket vereisten voor de persoon, alles behalve veilig, maar juist uitermate gevaarlijk. Dat gevaar bedreigt zowel de persoon als het gezin. En wat voor gevaar is dit dan? Het is het verlies van de waarheid aangaande iemands eigen ik en aangaande het gezin, en tegelijk het risico de vrijheid te verliezen en bij gevolg de liefde zelf. Dan zult ge de waarheid kennen, zegt Jezus, en de waarheid zal u vrijmaken. We horen het in het Heilig Evangelie van Johannes, hoofdstuk 8, vers 32. De waarheid en alleen de waarheid zal u voorbereiden op een liefde die de benaming schoon verdient. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 24, vers 24 in de Vulgaatvertaling. Het huidige gezin is evenals de gezinnen van alle tijden op zoek naar de schone liefde. Een liefde die niet schoon is, maar is teruggebracht tot de bevrediging van begeerte of tot een wederzijds gebruik van elkaar door man en vrouw, maakt mensen tot slaven van hun zwakheden. Leiden sommige moderne culturele programma's niet tot deze slavernij? Er zijn programma's die inspelen op de zwakheden van de mens en hem zo steeds zwakker en weerlozer maken. De beschaving van de liefde brengt vreugde. Vreugde onder meer omdat er een mens ter wereld is gekomen en de echtgenoten daardoor ouders zijn geworden. Naar het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 16, vers 21. De beschaving van de liefde betekent vreugde in de waarheid. Naar de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 13, vers 6. Maar een cultuur geïnspireerd door een consumptiegerichte, anti-geboorte mentaliteit is geen beschaving van de liefde en kan het ook nooit zijn. Als het gezin zo belangrijk is voor de beschaving van de liefde, dan komt dat door de bijzondere hechtheid en intensiteit van de banden die ontstaan tussen personen en generaties in het gezin. Het gezin blijft evenwel kwetsbaar en kan gemakkelijk ten prooi vallen aan gevaren die het verzwakken, of zelfs de eenheid en stabiliteit ervan vernietigen. Als gevolg van deze gevaren zijn gezinnen soms niet langer getuigen van de beschaving van de liefde en kunnen zelfs het tegengestelde worden, een soort tegenteken. Een gebroken gezin kan een specifieke vorm van antibeschaving bevestigen, waarbij de liefde in haar verschillende uitingen vernietigd wordt, met onvermijdelijke gevolgen voor het hele leven in de maatschappij. Liefde is veeleisend. De liefde die de apostel Paulus bezingt in de eerste brief aan de christenen van Korinthe, de liefde die langmoedig en goedertieren is en die alles verdraagt, is beslist een veeleisende liefde. Maar dit is nu juist de bron van haar schoonheid. Juist door het feit dat ze veeleisend is, bouwt ze het ware goed van de mens op en schenkt ze de mogelijkheid dit naar anderen uit te stralen. Het goede, zegt Sint Thomas, deelt zichzelf van nature mee. Liefde is echt als ze het welzijn van personen en van gemeenschappen schept. Ze schept het welzijn en geeft het aan anderen. Enkel degene die in staat is veel van zichzelf te eisen in de naam van de liefde, kan ook liefde van anderen verlangen. Liefde is veeleisend. Ze stelt eisen in alle menselijke situaties. Ze verlangt nog meer van hen die openstaan voor het evangelie. Is dat niet juist wat Christus verkondigt in zijn gebod? Mensen moeten vandaag de dag deze veeleisende liefde weer ontdekken, want die is het ware, stevige fundament van het gezin. Een fundament dat alles verdraagt. Volgens Sint Paulus is de liefde niet in staat alles te verdragen als ze toegeeft aan afgunst, als ze praalt, zich iets inbeeldt of zich kwaad laat maken. Ware liefde, zo leert Sint Paulus, is anders. De liefde gelooft alles, hoopt alles, duldt alles. Dit is de ware liefde die alles verdraagt. In haar werkt de macht en de kracht van God zelf, die liefde is. In haar werkt ook de macht en de kracht van Christus, de verlosser van de mensen en de redder van de wereld. Als we het 13e hoofdstuk van de eerste brief van Sint Paulus aan de christenen van Korinthe bemediteren, zal de volle waarheid over de beschaving van de liefde ons snel duidelijk worden. Geen andere Bijbeltekst drukte deze waarheid zo eenvoudig en diepgaand uit als de hymne aan de liefde. De gevaren die de liefde bedreigen zijn ook gevaren voor de beschaving van de liefde, omdat ze alles in de hand werken wat in staat is met succes tegenwerking te bieden. Hier denken we eerst aan de zelfzucht. Niet alleen de zelfzucht van individuen, maar ook van echtparen, of nog breder, aan sociale zelfzucht, bijvoorbeeld van een klasse of een natie, nationalisme. Zelfzucht is in alle vormen direct en radicaal tegengesteld aan de beschaving van de liefde. Maar moet liefde dan gedefinieerd worden als niet meer dan het tegenovergestelde van de zelfzucht? Dit zou een zeer verarmde en tenslotte een puur negatieve definitie zijn. Ofschoon het waar is dat de verschillende vormen van zelfzucht moeten worden overwonnen om de liefde en de beschaving van de liefde te verwezenlijken. Het zou juister zijn van altruïsme te spreken, als het tegenovergestelde van zelfzucht. Maar het begrip liefde, zoals beschreven door Sint Paulus, is veel rijker en vollediger. De hymne aan de liefde in de eerste brief aan de christenen van Korinthe blijft het handvest van de beschaving van de liefde. Bij dit begrip ligt de nadruk niet zozeer op individuele handelingen, zelfzuchtig of altruïstisch, als wel op de radicale aanvaarding van het feit dat de mens een persoon is die zichzelf vindt in de oprechte zelfgave. Een gave, een geschenk, is uiteraard voor anderen. En dit is de belangrijkste dimensie van de beschaving van de liefde. En zo komen we tot de ware kern van de evangelische waarheid omtrent vrijheid. De persoon verwezenlijkt zich door het beoefenen van vrijheid in waarheid. Vrijheid kan niet begrepen worden als verlof om absoluut alles te doen. Het betekent zelfgave. Zelfs nog meer dan dat. Het betekent een innerlijke discipline van geven. Het idee van gave sluit niet alleen het vrije initiatief van het subject in, maar ook het aspect van plicht. Dit alles wordt verwerkelijkt in de gemeenschap van personen. We bevinden ons nu weer in het hart van ieder gezin. Als we deze denklijn voortzetten, stuiten we op de tegenstelling tussen individualisme en personalisme. Liefde, de beschaving van de liefde, hangt samen met personalisme. Waarom met personalisme? En waarom bedreigt individualisme de beschaving van de liefde? We vinden de sleutel tot het antwoord in de conciliaire uitdrukking oprechte gave. Individualisme veronderstelt een gebruik van de vrijheid, waarbij het subject doet wat hij wil, waarin hij zelf degene is die de waarheid vaststelt van datgene wat hij prettig of nuttig vindt. Hij duldt niet dat iemand anders iets van hem wil of verlangt in de naam van een objectieve waarheid. Hij wil een ander niet iets geven op grond van de waarheid. Hij wil geen oprechte gave worden. Zo blijft individualisme egocentrisch en zelfzuchtig. De werkelijke tegenstelling tussen individualisme en personalisme openbaart zich niet enkel op het niveau van de theorie, maar meer zelfs nog op dat van de ethos. De ethos van het personalisme is altruïstisch. Ze brengt de mens ertoe een gave voor anderen te worden en de vreugde te ontdekken van zich weg te schenken. Dit is de vreugde waarover Jezus spreekt naar het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, vers 11, hoofdstuk 16, vers 20 en 22. Menselijke samenlevingen en de gezinnen die daarin leven, dikwijls in de context van een strijd tussen de beschaving van de liefde en het tegenovergestelde daarvan, moeten hun solide fundering zoeken in een juiste visie op de mens en op alles wat de volledige verwerkelijking van zijn mensheid bepaalt. In strijd met de beschaving van de liefde is zeker het verschijnsel van de zogenaamde vrije liefde. Dit is een bijzonder gevaarlijk verschijnsel, omdat er meestal gesuggereerd wordt dat dit een weg voor de mens is om zijn ware gevoelens te volgen, terwijl het in feite de liefde vernietigt. Hoeveel gezinnen zijn er niet te gronde gegaan als gevolg van de vrije liefde? Op ieder moment een echte emotionele impuls volgen met een beroep op liefde die bevrijd is van alle voorwaarden, betekent niets anders dan het individu tot slaaf maken van die menselijke instinctieve neigingen die Sint Thomas passies van de ziel noemt. Vrije liefde buit menselijke zwakheden uit en geeft deze een zeker vernisje van achtenswaardigheid met behulp van verleiding en de zegen van de publieke opinie. Op die manier wordt er gepoogd gewetens te sussen door het scheppen van een moreel alibi. Maar niet alle gevolgen worden in beschouwing genomen. En degenen die het gelach betalen zijn, naast de andere huwelijkspartner, de kinderen, die beroofd worden van een vader of een moeder, en daarmee in feite veroordeeld wezen van levende ouders zijn. Zoals we weten, ligt er aan de basis van ethisch utilitarisme een voortdurende zucht naar maximaal geluk. Maar dit is een utilitaristisch geluk, alleen gezien als genot, als onmiddellijke bevrediging van alleen de behoefte van het individu, los van of zelfs strijdig met de objectieve eisen van het waarachtig goede. Het programma van het utilitarisme, gebaseerd op een individualistisch begrip van vrijheid, vrijheid zonder verantwoordelijkheden, is het tegengestelde van liefde. Als dit vrijheidsbegrip door de samenleving wordt omhelst en snel bondgenoten vindt in allerlei vormen van menselijke zwakheid, blijkt het spoedig een systematische en permanente bedreiging van het gezin te zijn. Wat dit betreft zou men tal van vreselijke gevolgen kunnen noemen, die statistisch onderbouwd kunnen worden, ondanks het feit dat vele ervan in de harten van mannen en vrouwen verborgen zijn, als pijnlijke open wonden. De liefde van echtgenoten en ouders heeft het vermogen dit soort wonden te helen, op voorwaarde dat de genoemde gevaren deze niet beroven van haar herstellende kracht, die zo weldadig en gezond is voor menselijke gemeenschappen. Dit vermogen hangt af van de goddelijke genade, van vergiffenis en verzoening, die steeds de geestelijke energie verschaft om opnieuw te beginnen. Juist om die reden hebben gezinsleden het nodig Christus in de kerk te ontmoeten door het geweldige sacrament van boete en verzoening. In dit verband kunnen wij beseffen hoe belangrijk gebed is met gezinnen en voor gezinnen, in het bijzonder voor degenen die door verdeeldheid bedreigd worden. We moeten bidden dat gehuwde paren hun roeping zullen beminnen, zelfs als de weg moeilijk wordt of de paden smal worden, steil en schijnbaar onbegaanbaar. We moeten bidden dat zij zelfs dan trouw zullen blijven aan hun verbond met God. Het gezin is de weg van de kerk. In deze brief willen we die weg zowel beleiden als verkondigen, de weg die door huwelijks- en gezinsleven leidt naar het Koninkrijk der Hemelen, naar het Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 7, vers 14. Het is belangrijk dat de gemeenschap van personen in het gezin een voorbereiding wordt op de gemeenschap van de heiligen. Daarom gelooft de kerk in de liefde die alles verdraagt en verkondigt ze deze ook. Met Sint Paulus, in zijn eerste brief aan de Korintiërs, ziet daarin de grootste van alle deugden. Paulus stelt geen paal en perk. Iedereen is geroepen tot liefde, ook echtgenoten en gezinnen. In de kerk is iedereen, zonder uitzondering, geroepen tot volmaakte heiligheid. En dat laatste is een verwijzing naar het Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, vers 48. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt. Dierbare luisteraars, wij mochten u voorlezen uit Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gepubliceerd op 2 februari 1994 tijdens het jaar van het gezin. We gaan een volgende keer verder met het vierde gebod: eer uw vader en uw moeder. Dat is voor een volgende gelegenheid. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.